Deze maand ben ik 60 geworden. Dankjewel. En statistisch gesproken ben ik op 3/4 van mijn leven. Ik ben dus begonnen met het laatste kwart. En verschillende mensen die ik afgelopen tijd sprak, die heb ik horen zeggen, wat gaat het leven toch snel? En dan zijn ze soms 10 of 20 jaar ouder dan ik ben. Toen mijn oma op het sterfbed lag, zei ze tegen mij, het leven is mij als water tussen de vingers doorgestroomd. Zo snel is het gegaan. En als je een gezin hebt en je hebt werk wat naar je zin is en, zullen we zeggen, je bent relatief gelukkig, dan vliegen de jaren voorbij. En dan opeens, dat zullen de ouderen wel onder ons herkennen, dan ben je opeens heel oud. De volgende slide. Ja. Is dat niet sentimenteel gepraat? Moet je als christen hier nu zo over nadenken? Dan moet je letten op wat de psalmist zegt. Heren, maak mij mijn einde bekend en wat de maat van mijn dagen is, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. En hij zegt dat in verband met de moeilijkheden die in zijn leven zijn. En om met deze moeilijkheden om te gaan in zijn leven, vraagt hij om meer bewustzijn van zijn kortstondigheid. En die vraag en dat antwoord daarop is als een rode draad door deze hele psalm heen. Daar eindigt het ook zelfs mee. En laten we nou gaan kijken vanochtend waarom de psalmist dit zo bidt om bewustzijn van zijn vergankelijkheid. Maar voor ik dieper inga op deze psalm, een woord vooraf over de psalmen zelf. Om te begrijpen, iets meer te begrijpen over waarom psalmen. Psalmen zijn woorden tot God en psalmen zijn woorden van God. In de psalmen vind je diepe gevoelens van de mens in zijn aardse bestaan. Wat hij meemaakt, ervaart. De ene keer op de bergtop van zijn leven, dan is het halleluja. Maar ook wanneer hij door diepe dalen moet gaan. En dat hij moet huilen van ellende. Al die gevoelens, die bespreekt hij niet met een vriend of een broeder, wat op zich niet verkeerd is, maar roept hij uit naar de Heer. En tegelijkertijd zijn psalmen zo opgeschreven dat ze tegelijkertijd woorden van God zijn. Ook in de diepste ellende van het leven is een mens welkom bij God. Juist om zijn hart te luchten. En mocht God niet direct het antwoord geven, dan is God zelf het antwoord. Zelf het antwoord, God zelf is het antwoord op het roepen van de mens. Woorden tot God, woorden van God. En ook in deze psalm is dat het geval. Laten we verder kijken waarover deze psalm gaat. De psalmist heeft het moeilijk in zijn leven. Hij zegt niet direct wat er precies aan de hand is. Maar je kunt uit de eerste verse afleiden dit. Hij zegt, ik zal mijn wegen bewaren, zodat ik niet zondig met mijn tong. En ik zal mijn mond als een muilkorf bewaren, zodat de goddeloze tegenover mij staat. Er is hier bij David, de dichter, een niet nader genoemde, vervelende omstandigheid die hem tot zonde zou kunnen brengen met daden, maar vooral met de mond. Hij zou woorden kunnen gaan spreken die zondig zijn. Misschien is het de goddeloze waarover hij spreekt, de aanleiding van zijn problemen. Maar dat kan ook zijn dat de psalmist wil voorkomen dat die goddeloze te horen krijgt wat hij zegt. En denkt en zegt, mooie christen ben jij. Je kunt dus zondigen met daden, maar ook met de mond. En het lijkt erop dat de psalmist zondigen met de mond een groter, nog groter risico vindt dan daden. En het is voor ons goed te beseffen dat God zwaar tilt aan gesproken woorden. Jullie weten dat Jacobus daar veel over heeft gezegd. De tong is een vuur, de wereld van ongerechtigheid, zegt Jacobus. En in het oordeel zal God aandacht geven aan wat we gesproken hebben. De Heer Jezus, die zegt, Matthäus 12, vers 36, 37. De Heer Jezus zegt daar, maar ik zeg u. Dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten afleggen op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Dat is dus heel serieus wat de Heer Jezus zelf zegt. En jullie weten ook dat wanneer de rijke man in het verhaal van Lazarus en de rijke man in de Hades verkeert, vraagt dat zijn tong, heel opmerkelijk, dat zijn tong verkoeld mag worden. Die staat blijkbaar in brand. En laat dit de eerste bewustmaker zijn voor vandaag. Met wat je zegt kun je vreselijk zondigen tegen God. En daarom wil de psalmist zijn mond muilkorven. Zodat hij niet verkeerde dingen gaat zeggen. En dat doet hij dus niet voor niks, omdat hij beseft dat God zwaar tilt aan woorden die gesproken zijn. En ook als we dus in diepe moeilijkheden zitten, welke dan ook, is het belang om je mond in bedwang te houden. Maar de psalmist kan niet zwijgen. Hij kropt zijn gevoelens op, maar het woelt in hem. Ik was verstomd en hield mij stil. Ik zweeg van het goede. Maar mijn lijden werd heviger. Mijn hart werd heet in mijn binnenste en een vuur ontbrandde in mijn zuchten. En toen sprak ik met mijn tong. Ik denk dat dat herkenbaar is voor ons. Je houdt je in, maar je kunt het niet. Je bent een drukvat die op springen staat. Het moet eruit. Maar dan spreekt de psalmist. Maar tot God. Nu zou je zeggen, hij brandt los. Nu komt alles eruit wat hem in de weg, wat hem dwars zit. Nu gaat hij eens zeggen wat hij voelt, ervaart en hoe hij vindt dat het zit tegen God. In andere psalmen lees je dat wel eens. Maar in deze psalm gebeurt dat niet. Hij heeft daarentegen een vraag aan de Heer. Hij vraagt, maak mij mijn einde bekend, wat de maat van mijn dagen is, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. In deze psalm begint de psalmist niet met zijn probleem, maar vraagt hij of hij zich bewust mag worden dat zijn leven maar een zucht is. Een punt in de tijd dat hij binnenkort sterven moet. Hij wil zich laten beseffen dat hij maar een vergankelijk mens is. En dat zou hij zomaar kunnen vergeten, te midden van het leven, de goede dingen, maar ook de moeilijke dingen. Hij wil niet het idee hebben dat hij hier op deze aarde een eeuwig leven heeft. En hij verzoekt de Heere dat hij zich dat diep bewust mag worden. En direct daarop spreekt de psalmist dit bewustzijn ook daadwerkelijk uit. Op de vraag komt gelijk het bewustzijn. En dan zegt hij dit. Zie, u hebt mijn dagen een handbreed gemaakt en mijn levensduur is als voor niets. En dan vervolgens spreekt hij in het heel algemeen over de mensheid. Ja, de mens is niet meer dan een zucht. Hoe vast hij ook staat, Sela. Ja, een mens loopt rond in een schijnbeeld. Ja, tevergeefs is men onrustig. Men brengt van alles bijeen en weet niet wie het binnenhalen zal. En dan volgt de uitspraak. En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op u. Wanneer de psalmist in moeilijkheden zit van het leven, dan, en dat kan van alles zijn, dan wil hij beseffen hoe vergankelijk hij dus is. hoe vergankelijk mensen zijn. En dat we hier op aarde maar kort verblijven. En alles waar we ons druk over maken, uiteindelijk achter ons moeten laten. En dan? Wat is dan het leven eigenlijk? Wat moet ik dan met mezelf? Wat moet ik, Heren, nu verwachten? Wat moet ik met mijn leven en mijn moeilijkheden? Ah, mijn hoop, die is op u. Het enige wat ik heb, is u, zegt de psalmist. En dat is eigenlijk de hoofdzaak van de psalm. Je bewust zijn dat het enige wat op aarde telt, is onze hoop op God. En niet alleen een hoop op het eeuwige leven, na het sterven, maar ook bij en in het omgaan met de alledaagse ellende. Ook dan is God onze hoop. Het leven in Nederland hoeft niet mee te vallen. Het kan zijn dat je opwindt over van alles en nog wat. Gehannes van de overheid. Over mensen die je dwars zitten. Maar ook over moeilijkheden in je werk. Problemen in je huwelijk. Met kinderen. Of met lastige mensen in de gemeente. Dat kan ook. En het kan een berg van een probleem worden. Het kan je gedachten helemaal in beslag nemen. En het kan je aanzetten om erover te praten op een verkeerde manier. Spreek er niet direct over met andere mensen. Je hebt het snel verkeerd gezegd en gezondigd met je tong, omdat je een verkeerde oordeel over de situatie hebt geveld. Vraag de Heere om het juiste perspectief op je leven en op de zaken die je bezighouden. We zijn hier maar kort, zegt de psalmist. Het is zo voorbij. Moet ik mijn energie en mijn aandacht dan laten opvreten door bezig te zijn met de moeilijkheden en mij daarover druk maken? Dat kan, maar dan wel op de goede manier. En ook als je nog maar een tiener bent of een twintiger, wees je terdege bewust dat het leven heel snel gaat. Het is zo voorbij. En sommige van ons worden helemaal geen 80. Die gaan al veel eerder naar de Heer. En neem dat aan omdat de Heere God dat zegt. Verwacht daarom alles van de Heere. Als je dat doet, dan krijg je een beter perspectief op de moeilijkheden en ga je er anders mee om. Hoop op Hem. Maar moet je het dan daarbij laten? De psalmist doet dat niet. Als hij beseft, mijn leven is maar een zucht en mijn hoop is op God, dan doet hij vervolgens een sterk beroep op God om verlichting van zijn problemen. Hij bidt en hij smeekt de Heer om verlichting. Hij zegt namelijk, red mij van mijn overtredingen. Neem uw plaag van mij weg. Luister naar mijn gebed. Neem mijn hulpgeroep ter oren. Zwijg niet bij mijn tranen en wend uw blik van mij af. Het is dus niet zo dat de psalmist berust in zijn moeilijkheden. Hij zegt niet gelijk, uw genade is genoeg. Dat kan wel de uitkomst zijn. Maar dat zegt hij niet in deze psalm. In deze psalm doet de dichter een zwaar beroep op de Heere om verlossing van de moeilijkheden waarin hij zit. Dat mag ook. Lieve mensen. Je mag de Heere God om verlossing van je problemen bidden. Roep het uit. Schreeuw het uit wat je wenst. Doe als deze psalmist. Doe als David. En vraag gebedsverhoring. Laten we kijken hoe hij dat precies verwoordt, want dat is ook al heel leerzaam. Hij zegt, red mij van mijn overtredingen. Maak mij niet tot een smaad voor de dwaas. Wat bedoelt hij met red mij van mijn overtredingen? Je kunt aan drie dingen denken. En ik geef jullie dat gewoon mee. Ten eerste, het kan een bede om vergeving zijn. Het is een andere manier van zeggen, vergeef mijn zonde. En dat is waar natuurlijk. Zonden moeten vergeven worden. Dan mag je blijden, dan mag je vragen. De tweede betekenis is, of kan zijn dat de Heere voorkomt dat hij zondigt. Red mij van mijn overtredingen. Voorkom dat hij in zonde vervalt. Zodat de dwaas, iemand die God niet kent, niet zegt, moet je nou eens kijken. Of een derde mogelijkheid, neem de gevolgen van de overtredingen weg. Nou, ik laat het in het midden welke van de drie David precies heeft bedoeld. Misschien wel van alle drie een beetje, dat weet ik niet. Red mij van mijn overtredingen. Roep het uit. En dan wordt hij opnieuw stil voor de Heere. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want u hebt het gedaan. Het is nu geen zwijgen om te voorkomen dat hij zondigt met zijn tong, maar dat hij zicht krijgt op zichzelf, vanuit Gods perspectief dingen nu ziet. En dat hij inziet dat de Heer God zijn leven regeert. David ziet de problemen als uit de hand van de Heer. Want zo gaat de psalmist namelijk verder, zo gaat David verder. Neem uw plaag van mij. Ik ben bezweken onder de bestrijding van uw hand. Bestraft u iemand met de straffen om zijn ongerechtigheid, dan doet u zijn aantrekkelijkheid als een mot teniet. Ja, ieder mens is een zucht. Wat David doet is met hele sterke woorden omschrijven hoe hij de moeilijkheden in zijn leven ervaart. Het is niet de goddeloze die hem tergt of uitlokt tot zondige woorden of een of andere situatie waar hij mogelijk zelf debet aan is. Maar hij ziet de moeilijkheden zelf als een plaag van de Heere. Een bestrijding van zijn hand, als straf voor zijn ongerechtigheid. Lieve mensen, we komen nu iets wat wij best wel moeilijk vinden. Dat onze levens worden geregeerd door de Heere God. Dat ook de problemen die wij hebben uit de hand van de Heere zouden nemen. Maar ik wil jullie in herinnering roepen dat Job dit al zei. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. En ook al speelde de duivel daar in het verhaal van Job een grote rol. Het was de Heere die het om zijn redenen toeliet dat Job vreselijke dingen overkwam. En toch ook Job heeft daar vreselijke moeite mee. En wij hebben dat ook. Niemand van ons zit om moeilijkheden verlegen. We willen niet ziek zijn, moe, verzwakken vanwege de ouderdom. En we willen geen spanningen in relaties. Maar het overkomt ons wel. En het kan zijn dat we zelf de oorzaak van de problemen zijn. Dan moeten we dat eerlijk belijden voor de Heer. Maar dat hoeft niet altijd. En dan zeggen wij bijvoorbeeld, dat is nu één keer de gevolg van de zonde. Als we ziek zijn bijvoorbeeld. De vloek die de Heere God over de schepping heeft gelegd. Of we zeggen, het komt van de duivel. En dat kan ook zo zijn. Jobs verhaal laat dat zien. In het Nieuwe Testament lees je dat ook. En op zich zit in al die verklaring wel een waarheid. Maar zo leven de gelovigen in het schrift niet. Zij zien hun hele leven, inclusief ziekte, spanningen, oorlogen, als van de Heere. En ook wanneer Paulus een doorn in zijn vlees heeft en de duivel dit veroorzaakt, spreekt hij de Heere God daarop aan. Hoe moet je het dan zien? De formuleringen, de moeilijke formuleringen. Uw plaag, bestrijding van uw hand, bestraffen en uw blik. Heel belangrijk is dat je onderscheid maakt dat wij niet onder het oordeel van God vallen als gelovigen. Daar staan de ongelovigen wel onder. Als je niet gelooft in de Heer Jezus, ben je al veroordeeld, zegt de schrift. Je moet het hier zien als Gods opvoedende hand in je leven. Zo kun je die woorden ook wel vertalen. De moeilijkheden zijn vormend bedoeld in het leven van een gelovige. En dat kan ook heel moeilijk zijn. De NBG bijvoorbeeld heeft voor het woord bestraffen, kastijden. Dat komt al iets meer in de buurt van wat er bedoeld is. Ja, God brengt moeilijkheden. Soms hele zware, die bijna niet te dragen zijn. Maar de psalmist neemt hier een houding aan van nederigheid. Van, hij maakt zichzelf klein onder de hand van God. Omdat hij maar een zucht is. Omdat hij maar kort leeft. Omdat zijn leven hier snel voorbij is. Een overtreder die alleen maar een beroep op Gods barmhartigheid kan doen. Om verlichting van wat hem overkomt. Omdat dat zo moeilijk en zo zwaar is. En dat mag, lieve mensen. Dit is een hele mooie, bewogen tekst die Jeremia persoonlijk heeft uitgesproken. Dus Jeremia die spreekt. Vond ik heel mooi. Ik weet, heren, dat het niet aan een mens is zijn weg. En dat het niet aan een man is zijn gang te bepalen. En zijn voetstappen te richten. Bestraf, of NBG heeft tuchtig. Bestraf mij, heren, maar met mate. Niet in uw toren. Anders zou u weinig van mij overlaten. Dit zegt Jeremia omdat hij het precies zo voelt als de psalmist. Heere God, ik vraag verlichting, want ik kan dit bijna niet hebben. Tuchtig mij, voed mij op. Maar wel binnen wat ik aan kan. Dat mag je dus vragen als gelovige. En die kant is er ook. We gaan weer terug naar de psalm. De psalmist vraagt namelijk om verlichting van de moeilijkheden. En wanneer het uit Gods hand komt, dan kun je ook om verlichting vragen. Als je dat niet gelooft, dan kun je dat ook niet vragen natuurlijk. En dan vraagt hij, neem uw plaag van mij weg, luister naar mijn gebed, neem een hulpgeroep ter oren en zwijg niet in mijn tranen. De psalmist vernedert zichzelf hiermee onder de hand van God. Hij spreekt geen zondige woorden, omdat hij boos is op anderen, of op de omstandigheden, of op God. Nee, hij ziet de kortstondigheid van zijn leven en weet, zolang ik op aarde ben, dan wil ik leven zoals de Heere dat wil. Dan wil ik hem aanklampen, hem aangrijpen. En dan vraag ik wel om verlichting van zijn tuchtigende hand. En lieve mensen, laat dit een diepe les zijn. Ons verootmoedigen voor de Heere en hem smeken, en in die nederigheid en ootmoedigheid hem smeken om verlichting van omstandigheden. Bij hem aanhouden, hem vastklampen, een beroep doen op zijn barmhartigheid. Want wij zijn maar kort op deze aarde. We zijn maar een mot die in een vuurvlam zo weggaat. De psalmist zegt, ik ben een vreemdeling bij u. Een bijwoner, zoals al mijn vaderen. Ook weer zo'n uitspraak. Eigenlijk is dat een vreemde uitspraak. De Heere God had immers het land Canaan aan Israël gegeven. En David wist echt dat dat land gegeven was aan het volk. Als een eeuwigdurend bezit. Hoezo een vreemdeling? Hoezo een bijwoner? Opnieuw vernedert de psalmist zich voor de Heere. Israël moest vreemdelingen behandelen alsof het eigen volk was. Men moest de vreemdeling helpen een bestaan op te bouwen in Israël. En zo vraagt de psalmist genade van de Heere. Hij verdient het niet om bij het God te verkeren, maar vraagt de Heere nederig om hem te behandelen als een vreemdeling. Hij staat niet op zijn recht als erfgenaam van Abraham, maar hij vraagt om genade. En dan eindigt het met de uitspraak, wend uw blik van mij af, zodat ik mij verkwik voordat ik heen ga en niet meer ben. Ach, dat de Heere hem niet langer aankijkt met het oog om hem te kastijden. Maar dat er verlichting mag zijn in zijn leven. Dat hij zich mag opfrissen aan een koele waterbron. Mag dat zijn. En dat hij zich weer als herboren mag beschouwen. Want dat leven is kort, straks ben ik niet meer. Lieve mensen, deze psalm eindigt somber. Vind je niet? Hij zegt niet dat God hem uit de put heeft getrokken en verlost heeft van vijanden of genezen heeft of dat de problemen uit de weg zijn. In andere psalmen van David spreekt David over het leven na dit leven. En niet alleen over kortstondigheid. In deze niet. In de andere psalmen spreekt David over loven en prijzen van de Heer. Loof de Heere, zegt hij dan. Ook in de ellende van het leven. In deze psalm niet. En moeten we het vandaag toch niet hebben om straks bij in Gods heerlijkheid te zijn? Dat dan alle problemen uit de weg zijn. En moeten we niet toch ons vandaag opwekken om de Heere te loven en te prijzen? Wees blij, zegt Paulus immers, altijd. Maar in deze psalm niet. Er is iemand geweest die deze psalm nog veel intenser heeft ervaren dan David. Jezus Christus. Hij kwam op aarde. Werd een sterfelijk mens als wij. Gods zoon werd door zijn volksgenoten vijandig behandeld. Maar hij sprak geen enkel zondig woord. Hij zweeg voor Caiaphas toen die hem uitdaagde. De Heere had zijn einde bekendgemaakt. Ja, hij had hem letterlijk geantwoord. Jij moet sterven aan het kruis voor de zonde van de mensen en je zult niet oud worden. Zijn levensdagen waren maar kort. In de kracht van het leven moest onze Heere Jezus al sterven. En hij heeft de Heere gesmeekt om genade in het hof van Gethsemane. Luister naar mijn gebed, Heere. Neem mijn hulpgeroep ter oren. Zwijg niet in mijn tranen. Wend uw blik van mij af, zodat ik mij verkwik voordat ik heen ga. Maar God heeft zijn gebed toen niet verhoord. Gods plaag kwam op hem neer. Hij bezweek onder de bestrijding van Gods hand en moest het leven laten. Hij is de enige die de moeilijkheden van deze aarde niet heeft verdiend. En al helemaal niet een gewelddadige dood. Maar hij deed dat voor jou en hij deed dat voor mij. Juist, lieve mensen, als we deze psalm in donkere tijden mogen bidden, dan mogen we weten dat er iemand in ons is voorgegaan, onze Heere Jezus Christus. Dat hij deze psalm ten volle heeft ervaren. Dat hij deze psalm aan de lijve heeft ondervonden, zoals wij dat nooit zullen kunnen, nooit gaan ondervinden. Lieve mensen, niet alle problemen die verdwijnen. Sommige die blijven. Maar niet omdat God een hekel aan ons heeft, maar omdat hij dat de beste weg vindt voor ons leven in de korte tijd van ons bestaan. Onze hoop is op hem. En onze hoop is niet te vergeefs. Laten we daarom afspreken vandaag dat we deze psalm gewoon laten staan zoals hij staat. Ook in wat het niet zegt en waartoe het niet oproept. David hoef je namelijk niks te vertellen over lofprijzing of over hoop na dit leven. Weet je, er zijn momenten in je leven dat je niet zo kunt denken. Dat wil gewoon even niet. Dan kun je even niet denken aan straks als we bij de Heer zijn. Dan is er even geen lofprijs in je mond. Geen juichton in je ziel. Dat kan. Die heerlijkheid, die eerlijkheid vind je ook in deze psalm terug. Maar dan blijft staan de Heere zelf. En ik zou het thema dan eigenlijk ook willen veranderen. Dat ons leven een zucht is. En hij is onze hoop. Onze hoop is God zelf. Niemand anders. En onze hoop is hem die zelf deze psalm aan ons gegeven heeft. Wat wij kunnen ervaren in ons leven. Amen.